Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het tweede en het derde vers van Psalm 146. Vest op prinsen geen betrouwen. Waar men nimmer heil bij vindt en zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. 2 en 3 van 146. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods vervolgens uit het boek der Handelingen, beginnend bij het 35e vers van hoofdstuk 15... tot en met het 5e vers van hoofdstuk 16. Handelingen 15, vanaf vers 35... tot en met Handelingen 16, vers 5. En dan zingen we in aansluiting aan de schriftlezing het 7e vers van Psalm 119. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. 119 vers 7. We lezen dus vanaf Handelingen 15 vers 35. En Paulus en Barnabas onthielden zich te Antiochië, lerende en verkondigende met nog vele anderen het woord des Heren. En na enige dagen zeide Paulus tot Barnabas, laat ons nu wederkeren en bezoeken onze broeders in elke stad in welke wij het woord des Heren verkondigd hebben, hoe ze het hebben. En Barnabas riet dat zij Johannes, die genaamd is Marcus, zouden medenemen. Maar Paulus achtte billijk dat men dien niet zou meenemen die van Pamphylië af van hen was afgeweken en met hen niet was gegaan tot het werk. Er ontstond dan een verbittering. Alzo dat ze van elkander gescheiden zijn en dat Barnabas Marcus meenam en naar Cyprus afscheepte. Maar Paulus verkoos Silas en reisde heen der genade Gods van de broederen bevolen zijnde. En hij doorreisde Syrië en Cilicië versterkende de gemeenten. En hij kwam te Derbe en Lystre. En ziet al daar was een zeker discipel met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welke goede getuigenis gegeven werd van de broeders te Lystre en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen. En hij nam en besneed hem om der Joden wil die in die plaatsen waren, want zij kenden allen zijn vader, dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. Het woord, onze tekst voor de prediking, vindt u voor vanmorgen in het gelezen schriftgedeelte in Handelingen 15 vers 40 en 41 en Handelingen 16 vers 1 tot en met 3. Handelingen 15, vers 40 en 41 en de eerste drie versen van hoofdstuk 16. Maar Paulus verkoos Silas en reisde heen der genade Gods van de broederen bevolen zijnde. En hij doorreisde Syrië en Cilicië, versterkende de gemeenten. En hij kwam te Derbe en Lystre. En ziet al daar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welke goede getuigenis gegeven werd van de broeders te Lystre en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen, en hij nam en besneed hem om der Joden wil die in die plaatsen waren, want zij kenden allen zijn vader dat hij een Griek was. Laten wij eerst God zegen bidden over de bediening van zijn heilig woord. Ootmoedig willen we uw grote naam erkennen, Heere, aan de morgen van deze dag, nu gij ons hier weer samenbrengt in uw huis en nu gij ons weer uw goddelijk woord wilt geven. Opdat we daardoor zouden worden onderwezen in de dingen die nodig zijn om gekend te worden tot zaligheid. We hebben voor ons aardse leven allerlei kennis nodig om in ons leven, in ons werk ook bezig te kunnen zijn. We hebben kennis nodig om mee te kunnen komen in deze wereld. Maar heren, we hebben ook ten aanzien van de belangen van onze ziel, ten aanzien van het geestelijke, het eeuwige leven, kennis nodig. Kennis die u alleen ons geven kunt. Kennis van die zaken die het belang van onze ziel betreffen. Kennis van onze zonden. En hoe groot en hoe veel en hoe ernstig en hoe godonterend en hoe verderfelijk die zijn. Maar ook kennis van uw genade. Hoe groot, hoe heerlijk, hoe allesomvattend die genade is. Kennis van onszelf hebben we nodig, Heere, om ons op de rechte wijze voor uw heilig aangezicht te verootmoedigen. Maar kennis van u hebben we ook nodig om te weten wie gij zijt, de grote, de heilige, de rechtvaardige God, tegen wie we gezondigd hebben en van wie wij nochtans in elk opzicht zo afhankelijk zijn, zonder wie wij ons niet kunnen bewegen of leven. En kennis van die zaligmaker, de Heere Jezus Christus, hebben wij nodig, kennis van hem die in de wereld gekomen is om het verlossingswerk te verrichten en de prijs te betalen waarmee hij zijn volk loskoopt uit de heerschappij van zonde, duivel en dood. En heren, en dan zijn er nog meer dingen die ons in uw woord geopenbaard worden en die wij moeten kennen. Kennen met ons hoofd en kennen met ons hart. En nu geeft u ons dat woord, dat middel dat door u gebruikt is en gebruikt wordt om die kennis te verschaffen. Heren, we bidden van u, geef ons eerbied, geef ons aandacht, geef ons alles wat wij nodig hebben om met vrucht voor ons hart en leven naar uw woord te mogen luisteren. En die kennis te ontvangen die wij niet kunnen missen. Zegen daartoe het onderwijs ook via de prediking van deze dag. En wilt u dat woord des Heren gebruiken om in ons leven nog dat uit te werken, Heren, dat wij als onwetenden aan uw voeten mogen gaan zitten en van uw onderwijs ontvangen. Dat wij als armen tot u en de rijkdommen van uw genade mogen vluchten om daar vervuld te worden. Dat wij als hongerigen met het brood des levens verkwikt mogen worden. Dat wij als schuldigen met uw vergevende en bedekkende genade mogen worden verrijkt. O Heere, werk die dingen die zo nodig zijn. En als we het niet beseffen, als we er geen erg in hebben, Heere, dat die dingen nodig zijn, geef dan dat onze ogen ervoor mogen worden geopend en dat we het mogen gaan verstaan, dat gij uw woord niet voor niets geeft en dat u die dingen van zonde en genade niet voor niets openbaart en dat u ons niet zonder reden aanspoort om tot u te vluchten en om op u te hopen en om voor uw heilig aangezicht te beven zolang wij nog in onze zonden en ongerechtigheden zijn. Dat u niet voor niets openbaart, Heere, die waarheid dat alleen in het bloed van de Heere Jezus Christus wegneming van al onze zonden gelegen is en dat we daarom bij hem moeten schuilen en het van hem moeten hebben. O Heere, bind deze dingen voor het eerst of bij vernieuwing op onze harten en geef ons uw onmisbare zegen, geef ons die noodzakelijke en onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. Gedenk ons zo, Heere, zoals wij hier vanmorgen dan bij elkaar zijn, met diegenen die met ons meeluisteren. Neem ons allen voor uw rekening. Wees gij met hen die beproefd worden en die een weg van beproeving gaan moeten. Zieken, mensen die hun krachten minder zien worden, mensen die aan de avond van het leven zijn gekomen en voor wie het einde dichterbij komt. Heere, we bevelen ze uw genade allemaal aan. En wij bidden u dat gij hen gedenken wilt. Zegen gij alle rouwdragenden. We bidden bijzonder voor de familie Kot, die in de afgelopen week opnieuw met dood en sterven werden geconfronteerd, nu gij een oude moeder hebt weggenomen en nu zij is afgereisd naar haar eeuwige bestemming. Zo we mogen hoop hebben, Heere. Wij bidden van u dat gij uit uw goddelijk woord hen dan ook uw vertroostingen en uw bemoedigingen geven wilt en dat zij als familie ook mogen ervaren dat u de lege plaats nog vervullen wilt. Als wij in aanraking komen met het feit dat het waar is dat de dood tot alle mensen is doorgegaan en dat die dood niemand overslaat, dan worden we er ook weer bij bepaald, Heere, dat wij zelf sterfelijke mensen zijn en dat het zo nodig is om in u de Heere geborgen te zijn, om goede hoop en goede grond te hebben ook voor onszelf. Want Heere, als dat uur komt, dan valt de beslissing voor eeuwig en dan zullen we inderdaad bereid moeten zijn om u de Heere te ontmoeten. O, wij bidden van u, geef dat elke roepstem die in dit opzicht tot ons komt dan ook werkelijk vrucht mag dragen en dat er bij ons gevonden mag worden een haasten om onze levens wil. Heere, wij bidden u dat gij uw genade verheerlijken wilt op deze dag als op vele plaatsen uw woord nog mag worden uitgedragen. Sterk uw knechten tot het werk waartoe gij hen roept en wilt gij hen die genade geven, Heere, dat ze door uw Heilige Geest aangegord mogen worden met kracht van omhoog om uw woord te spreken in betoning van geest en van kracht en dat zij niet zullen achterhouden van wat gij wilt dat bekendgemaakt zal worden. Heere, wij vragen u om uw zegen op uw woord, waar dat woord ook uitgedragen wordt en wie het ook doen. Heere, sterk gij, alles zegen gij, alles wat op uw zegen wacht. En wilt gij uw grote naam heerlijk maken in de uitbreiding van uw rijk en in het toebrengen van zondaren, maar ook in het in stand houden van uw volk en van het geestelijk leven van alle die u vrezen. En niet alleen dat werk in stand houden, maar het ook verder brengen. Heere, wat is dat ook nodig? Dat uw volk verdieping mag ontvangen. Dat uw volk groeien mag in die kennis van uw genade. En dat meer en meer het beleefd mag worden dat alles wat zij nodig hebben in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid nu te vinden is in die volkomen offerande van de Heere Jezus Christus. Hoor ons dan in de vergeving van al onze zonden, o God, uit genade. Amen. We zingen uit de 68ste psalm het 5e en het 15e vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar en scheldt met uw stem het wild gediert dat in het riet zo weelderig tiert. 5:15 van Psalm 68. Gemeente, 2 jaar geleden hebben wij in de prediking de apostel Paulus met zijn reisgenoot Barnabas gevolgd op wat dan genoemd wordt de eerste zendingsreis. Ze zijn gegaan via Cyprus naar het vasteland van Klein-Azië en ze zijn daar geweest in allerlei plaatsen, Antiochië, in Pisidië, en daarna in Iconium, in Lystra, in Derbe, en van daaruit hebben ze de weg terug weer gemaakt. En in al die plaatsen hebben ze het evangelie verkondigd en hebben ze door de genade Gods ook gemeenten mogen stichten, omdat de Heere medewerkte en omdat de Heere zijn woord voor verschillende van hen die luisterden tot een eeuwige zegen stelde. Daarna zijn deze zendelingen teruggekeerd naar de gemeente van waar ze uitgezonden waren, Antiochië in Syrië. En ze hebben daar verslag uitgebracht, ze hebben de gemeente vergaderd en dat was dan de laatste tekst waar we in die serie preken over de eerste zendingsreis bij stilgestaan hebben, vers 27 van hoofdstuk 14. En ze hebben de gemeente daar vergaderd en verhaalden wat grote dingen God met hen gedaan had en dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. Daarna zijn er een aantal vragen gerezen in het midden van de gemeente, in de kerk, in de jonge christelijke kerk van die tijd. Want het feit dat er nu ook heidenen tot het geloof in de Heere Jezus gekomen waren, plaatste hen niet alleen voor het feit dat de Heere zijn heil ging uitbreiden tot aan de einden der aarde, een zaak waar ze zich grotelijks over verheugen mochten, maar het plaatste hen ook voor de vraag wat nu van die tot geloof gekomen heidenen verwacht moest worden. Moesten die tot geloof gekomen heidenen nu ook zo ongeveer Jood worden? Dat wil zeggen, moesten zij besneden worden? Moesten zij ook onder de wet van Mozes geplaatst worden? Er waren diverse christenen die van Joodse afkomst waren, die vonden dat dat allemaal wel moest. En er moest toch een antwoord komen op die vraag, want dat is nogal ingrijpend. Paulus en Barnabas waren van mening dat het niet moest. Er waren een aantal Joden die vroeger fariseeën waren geweest en die nu tot het geloof in Christus gekomen waren en die hielden strak vol dat het wel moest. Wel nu, er is een vergadering over gehouden en u vindt dat beschreven in het 15e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. We komen daar nog wel een keertje op terug, beleven en welzijn. Maar daar is in ieder geval besloten in de lijn van de opinie van Paulus en Barnabas dat die bekeerde heidenen niet onder het juk van de wet van Mozes moesten worden gebracht en niet moesten worden verplicht om de besnijdenis te ondergaan. Die tot bekering gekomen heidenen moesten wel zich houden aan de inzettingen die voor alle mensen gelden en die God al aan Noach geopenbaard had. Maar ze moeten niet gebracht worden onder de voorschriften die de Heere aan zijn volk Israël in bijzondere zin heeft opgelegd. Nu, dat besluit is genomen en men is ervan overtuigd dat het een besluit is geweest dat genomen is onder de leiding van de Heilige Geest. En zo durven ze dat ook wereldkundig te maken. En dan laten ze inderdaad die boodschap brengen aan de gemeenten die al ontstaan zijn. En onder andere is dan een zekere Silas er ook toe aangewezen om de besluiten van Jeruzalem bekend te maken in andere plaatsen. En zo komen Paulus en Barnabas na de vergadering in Jeruzalem bijgewoond te hebben weer in het Syrische Antiochië terug. Silas en Judas, een ander discipel, zijn daar ook bij. En als men daar dan in Antiochië enige tijd vertoefd heeft, rijpt bij de apostel Paulus het plan om opnieuw een zendingsreis te ondernemen. En het ligt in mijn voornemen, gemeente, om de apostelen nu ook op hun tweede zendingsreis te gaan volgen. Vanmorgen dus de eerste stof die bij die eerste zending, bij die tweede zendingsreis hoort. En dan willen we er vanmorgen in bijzonder op letten wie het zijn die op zendingsreis gaan. Daarbij valt dan in de eerste plaats op dat het niet dezelfde twee zijn als die de eerste zendingsreis gemaakt hebben. Want Barnabas is er dit keer niet bij. Paulus heeft andere reisgenoten. En hoe komt dat? Ach, niets menselijks is ook de apostel Paulus en zijn broeder Barnabas vreemd geweest. En ik zeg niets menselijks, maar ik moet ook eigenlijk zeggen, niets zondigs is hen vreemd geweest. Want ze zijn uit elkaar gegaan. En niet om bijkomstigheden, niet omdat ze het beter vonden in goed overleg met elkaar om apart op reis te gaan. Nee, ze zijn uit elkaar gegaan omdat er, zoals er staat, een verbittering tussen hen ontstaan is. Het ging over de vraag, toen Paulus voorstelde aan Barnabas om weer op reis te gaan en in de eerste plaats die gemeente die ze op hun eerste reis gesticht hadden weer te bezoeken. En toen Barnabas daarin bewilligde, toen ging het om de vraag, zullen we Marcus weer meenemen? Die was op de eerste zendingsreis ook mee geweest, maar die is niet zo ver meegegaan. Die heeft hen op een gegeven ogenblik in de steek gelaten. Die zag er tegenop als tegen een berg om dat land Klein-Azië te doorreizen met al de gevaren daaraan verbonden. En toen ze aankwamen in Klein-Azië, toen heeft hij scheep gekozen en toen heeft hij de richting van Jeruzalem weer gegaan. Nu, Barnabas wil dat Marcus weer meegaat. Hij was dan weliswaar nalatig op zijn eerste reis, maar geef hem nog een kans. En daarbij zal bij Barnabas ook wel meegesproken hebben de familierelatie die er tussen hem en zijn neef Marcus bestond. Hij wilde Marcus opnieuw een kans geven om zo goed te maken wat hij op zijn eerste zendingsreis had laten liggen. Maar Paulus wilde niet van weten. Paulus acht hem geheel en al ongeschikt. Iemand die gedeserteerd is, iemand die de moeilijkheden heeft zoeken te ontlopen, iemand die afgeweken was, die kun je beter maar niet nog een keer meenemen, want gesteld dat hij weer zoiets zou doen, of gesteld dat hij nou misschien uit schaamte bij hen zou blijven, maar met een voortdurend beangst en bevreesd hart, dan zal hij voor de anderen niet meer dan een blok aan hun been zijn. En vandaar dat Paulus vasthoudt aan de mening dat Marcus niet mee moet. Nu, daar zijn ze het nooit over eens geworden. En ze hebben ook niet een tussenweg gezocht of gevonden. Nee, ze bleven allebei op hun standpunt staan. En voor beide standpunten is wat te zeggen, zeg maar eerlijk. En ze hebben, zoals dat in vele twisten gaat, dan eigenlijk allebei ook wel gelijk gehad. Zo goed als dat ze allebei ook ongelijk hadden. Zo gaat dat menigmaal in ruzies. Zeker op je eigen standpunt heb je gelijk. Dat dacht Paulus. Dat dacht Barnabas. Maar hoe het ook zij, mogen er dan voor beide standpunten wat te zeggen zijn geweest. Het is zo hoog gelopen dat ze met ruzie uit elkaar gegaan zijn. Er ontstond dan een verbittering al zo dat ze van elkander gescheiden zijn. Kwaad bij elkaar weggelopen. En dat is later wel goed gekomen, maar op dat moment niet. Ruzie, tweedracht, twist onder de apostelen des Heren. Oneenigheid en verbittering onder broeders van hetzelfde huis. Twist in de kerk des Heren. En wat heeft de zaak des Heren daar al een schade van ondervonden? Hier ook, ongetwijfeld, hier heeft de zaak des Heren schade van ondervonden. Daar hebben verschillende mensen in Antiochië die daarvan hoorden of die er misschien wel getuigen van waren, doen afvragen wat er nou met die apostelen aan de hand was. En of dat nu inderdaad allemaal kon bestaan met de vrezen des Heeren. Gemeente, u ziet het maar weer dat het woord des Heeren ons de zonden en de ongerechtigheden van Gods volk niet verbloemt. Daar doet de Heere geen sluier over. Al moeten we wel bedenken dat ze niet tot navolging beschreven zijn, maar tot waarschuwing, opdat wij niet in zo'n spoor zouden gaan. En ze zijn ook, en dat mag ik erbij zeggen, ook ter bemoediging beschreven. Opdat we weten zouden dat er voor mensen die in wat voor zonde vallen, toch nog barmhartigheid is. Dat er ook voor de ruzie en de tweedracht die er in kerken en in gezinnen zijn, toch nog vergeving bij de Heere mogelijk is. Oh, u zegt, ja, maar de Heere weet alle dingen die verkeerd zijn aan onze kant nog goed te leiden, en zodat er nog zegen uit voortkomt ook. Want in plaats dat er nou straks één zendingspaar de wereld intrekt, opnieuw Paulus en Barnabas, blijkt aan het eind van hoofdstuk 15 dat er nu twee zendingsparen de wereld ingaan, en dat niet alleen die gemeenten waar Paulus en Barnabas al eerder geweest zijn bezocht worden, maar dat ook de gemeenten op Cyprus weer bezocht worden. Jawel, de Heere weet soms met een kromme stok een rechte slag te doen, maar dat vergoelijkt de zonde van deze twee discipelen en apostelen niet. En dat neemt ook niet weg dat er scha veroorzaakt is aan de naam, aan de dienst, aan het rijk des Heeren. En gaat u maar na wat, om maar niet over Barnabas te spreken, want hij is voorlopig uit ons gezichtsveld, omdat de Bijbel ons over hem niet meer spreekt, althans in de hoofdstukken waar de tweede zendingsreis in beschreven wordt niet. Maar denkt u maar eens na over Paulus. Wat heeft deze man van die twist, van die tweedracht, een verdriet gehad? Paulus is degene geweest die straks, later, aan de gemeente van Korinthe zal gaan schrijven: de liefde bedekt alle dingen. De liefde hoopt alle dingen. En als hij tijdens het schrijven van 1 Korinthe 13 aan die episode in zijn leven terugdacht, toen hij daar met verhitte hoofden tegenover Barnabas en Barnabas tegenover hem stonden, dan was hij er ver vandaan. De liefde bedekt alle dingen, de liefde verdraagt alle dingen. En dan heeft hij niet anders dan met een gevoel van schaamte in zijn ziel die woorden in 1 Korinthe 13 kunnen neerschrijven. Maar niet alleen toen, later, ook al als hij op reis is, hij heeft dan weliswaar Silas bij zich en straks ook Timotheus, maar onderweg, ze reizen via Syrië naar Cilicië, ze gaan dus over land, Klein-Azië binnen, en dan komen ze al gauw in de geboorteplaats van Paulus, in Tarsen. En dan denkt Paulus er ongetwijfeld aan terug. Aan die periode dat ze hem na zijn bekering in Jeruzalem nog niet vertrouwden. Geen wonder. Want hij was tekeer gegaan tegen Christus' gemeente. En nu was hij tot bekering gekomen, maar daar waren ze in Jeruzalem zo nog maar niet van overtuigd. En toen is Paulus een tijd lang in Tarsen geweest. We vinden dat in een van de eerdere hoofdstukken van Handelingen beschreven. En wie is hem toen komen opzoeken? Wie heeft hem toen hij in afzondering leefde, omdat er voor hem nog geen werk was, omdat hij nog niet geheel en al ontvangen was in de gemeente in Jeruzalem. Wie heeft toen barmhartigheid aan hem bewezen? En wie is toen bij hem gekomen om hem mee te nemen naar Jeruzalem, om hem in de kring van de apostelen weer opnieuw te introduceren en hem met vertrouwen te ontvangen? Deze zoon der vertroosting, Barnabas. En als Paulus in Tarsen komt en Barnabas is er niet bij, dan is ongetwijfeld zijn ingewand in hem ontstoken vanwege de breuk die er kwam tussen deze broeder en hem. Tussen deze zoon der vertroosting die hem de broederhand als eerste gereikt had, en in hem het werk Gods had herkend en aanvaard. En dan komen ze straks in Derbe en in Lystra en in Iconium. De mensen herinneren zich ongetwijfeld die predikers die hun tijdens die eerste reis het evangelie verkondigd hebben. Maar als ze goed kijken, dan zien ze dat van die twee die er toen waren, er maar één terug is gekeerd met een paar anderen bij zich. Maar waar is Barnabas, Paulus? En keer op keer werd hij door die vraag er weer aan herinnerd dat er een verbittering ontstaan is. En dat ze van elkander gescheiden zijn. En dat is ze meer en meer tot schuld geworden, dacht u niet? En dat heeft hem keer op keer smart gedaan als hij moest vertellen wat er gebeurd was. En dat was niet tot zijn eigen eer. Daar kon hij ook zichzelf niet bij handhaven, want al had hij dan 100% gelijk met zijn standpunt dat Marcus niet mee moest, dat gaf hem nog geen recht om zo tegenover Barnabas te handelen. En zo zijn er wat dingen gepasseerd in het leven van Gods kinderen, waar ze smart over dragen. En zo zijn er wat dingen in het kerkelijk leven, in het godsdienstig leven, in het geestelijk leven, waar je nooit helemaal de verwondingen van kwijtraakt. En zo is er wat een oneenigheid onder broeders geweest en een scheiding veroorzaakt tussen degenen die eigenlijk van hetzelfde huis zijn. Wat hier op aarde nooit meer goed kan komen. Misschien wel goed komen, maar de verwondingen blijven toch over. En de smart draag je eraan mee. En wat ligt er dan vanuit deze gebeurtenis? Een ernstige waarschuwing, om het met de woorden van de Bijbel te zeggen: houd vrede met alle mensen. En wat ligt er dan een ernstige waarschuwing in dat woord van de Heere, dat de broederlijke liefde blijven. En wat heeft de Heere er inderdaad reden voor me tot te zijnen? En daar kun je toch niks van afdoen, nietwaar? Paulus en Barnabas, beiden gekocht met het dierbaar bloed van de Heere Jezus Christus. Beiden door de geest Gods wedergeboren, beiden door de Heere tot kinderen aangenomen. Maar wat ligt er dan inderdaad in het woord voor de Heere een reden om zijn kinderen, om zijn discipelen keer op keer te vermanen dat zij in vrede en eensgezindheid zouden leven? Oh ja, als de leer in het geding is, als er ernstige zaken aan de orde zijn. Maar dat was hier niet het geval. Als de leer in het geding is, ja, dan is er reden. Dan geeft de Heere zelfs niet alleen permissie, maar dan is het de plicht van hen die de Heere vrezen om de zuiverheid van de leer voor te staan, om de eer des Heeren te verdedigen en geen pardon te kennen en geen valse vrede te sluiten met hen die een andere leer brengen en hen zelfs niet eens in huis te ontvangen. Maar als het gaat om zoiets als waar Paulus en Barnabas ruzie om hadden, ach nee, dat past niet. Dat heeft de apostel gelukkig ook geleerd, dat heeft Barnabas ook geleerd. Later spreekt Paulus weer met alle respect over Barnabas, en later heeft hij zelfs ook geleerd Marcus volledig te aanvaarden als een getrouw dienstknecht van de Heere Jezus Christus. Maar intussen en in zijn eigen leven heeft hij er schade van gehad. En wie zal zeggen hoeveel christenen, hoeveel pas bekeerden, hoeveel mensen die nog met respect tegen Paulus en Barnabas opzagen in verwarring zijn geraakt toen ze hiervan hoorden. Wie zal zeggen in Lystra, in Derbe, in Iconium, in Antiochië, wat dat voor sommigen betekend heeft? Paulus en Barnabas hebben ruzie gehad. Kun je je dat voorstellen? Die mensen die met de bewogenheid van hun ziel en met de geest Gods begiftigd hen de
boodschap van Gods genade hebben gebracht en die geworsteld hebben om hun behoud en die er alles voor over hadden om in de dienst en voor de naam van de Heere desnoods te lijden. En ze weten dat nog in Lystra, dat Paulus daar ook gestenigd is geweest, maar dat hij moedig voorwaarts trok en in Derbe opnieuw het evangelie verkondigde. En nu komen die pas bekeerde heidenen tot de ontdekking. Nu hebben die twee broeders die ons het heil verkondigden ruzie gehad en ze zijn uit elkaar gegaan. Wat een schaak kan dat veroorzaken, zeker aan pas bekeerden, aan jonge christenen. En daarom, als we naar onszelf toekomen, dan weten we maar al te goed dat die geest die hier zijn greep heeft gedaan naar Paulus en Barnabas ook in ons zo machtig is. Tweedracht, oneenigheid. Dat is in gezinnen soms zo, waar de situatie soms al jarenlang zo is, dat de verbittering voortduurt. Dat deugt natuurlijk niet. Dat is in kerken zo, onder christenen, onder de belijders van de naam des Heren, dat zo'n kleinigheden uit elkaar gaan, elkaar verdenken, elkaar niet meer verdragen en dan beiden toch de Heere vrezen. Kan dat? Ja, dat kan. Want er is zoveel zonde en zoveel zwakheid en zoveel ellendigheid in hen overgebleven. Maar je mag er niet aan toegeven. Je mag er geen pardon mee hebben. Er zal tegen gestreden moeten worden, tegen die geest van twistziekte, tegen die geest van oneenigheid, tegen die geest van afgunst. Laat de naam Gods toch niet onteerd worden. En laat de zaak des Heren toch geen schade lijden, doordat we op onze eigen punten staan en nooit eens van toegeven kunnen en willen weten. Laten we toch die geest mogen hebben die in Christus Jezus was. Waar Paulus van spreekt, hij heeft het in de praktijk geleerd, in de brief aan de Filippenzen. Laat die gezindheid in u zijn welke in Christus Jezus was. En iegelijk achter de ander uitnemender dan zichzelf. En onder deze situatie, onder deze omstandigheden, begint dan de eerste zending, de tweede zendingsreis. Dat is nou geen gunstig voorteken, zou je zeggen. Maar daar zien we dan toch alweer, gemeente, dat het niet is desgenen die wil, nog desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods. Zo beginnen ze de tweede zendingsreis met ruzie. Kun je daar nog zegen op verwachten? En toch, gaat God ook op deze tweede zendingsreis zegen geven aan zijn woord. Maar, dat heeft Paulus ook geleerd, niemand roemen in mensen. Nee. Niemand geven dan Paulus of Barnabas de eer. Maar die roemt, die roemen in de Heere. Als er nu nog, toch nog zegen komt op het woord der prediking van deze zendelingen, dan is dat alleen te danken aan de ontfermende God. En zo zijn ze dan op reis gegaan, gemeente. Paulus en Silas. Nou, van Silas weten we niet zoveel, behalve dat zijn naam in het 15e hoofdstuk al een paar versen eerder genoemd is. In vers 22, toen die besluiten eenmaal genomen waren in Jeruzalem, toen is bepaald dat die boodschap ook in Antiochië zou worden gebracht. En dat zou dan worden gedaan door Judas, die toegenaamd wordt Barsabbas, en Silas. Mannen die voorgangers waren onder de broeders. En dan vinden we in vers 32 zijn naam nog een keer. Judas nu en Silas die ook zelf profeten waren, vermaanden de broeders met vele woorden en versterkten hen. Dat is alles wat we van Silas weten. Hij wordt in de Bijbel ook wel Silvanus genoemd. Zo wordt hij door Paulus in zijn brieven wel eens genoemd. Silas, Silvanus, een voorganger onder de broederen en iemand die begiftigd was met de geest der profetie. Maar voor de rest weten we van Silas niet zoveel. Nu, die gaat mee met de apostel Ze reizen via Syrië naar Cilicië en dan komen ze in de gemeenten die op de eerste zendingsreis ontstaan zijn. En daar sluit zich een derde reiziger bij hen aan. Nadat we dus gelet hebben in de eerste plaats op het feit dat Barnabas er niet meer bij is, en waardoor dat kwam, zien we vervolgens wie er nu wel op reis gaan. Dat is dus allereerst Paulus. Dat is vervolgens deze verder onbekende Silas. En dat is in de derde plaats een zekere Timotheus. Die ontmoeten ze onderweg in Lystra. Wat is dat voor iemand? Dat is iemand die zeer waarschijnlijk tijdens de eerste zendingsreis tot bekering gekomen is. Onder de prediking van Paulus, want Paulus noemt hem zijn zoon. Zijn geestelijke zoon. Verder weten we van Timotheus, dat staat hier ook, dat hij een Griekse vader had. Maar een Jodin als moeder, en belangrijker nog dan dat ze een Jodin was, is dit dat zij een godvrezende vrouw geweest is, deze moeder van Timotheus. En daarbij wordt ons ook in de schrift verteld dat niet alleen zijn moeder, maar ook zijn grootmoeder een godvrezende vrouw is. En dat Timotheus als jonge mens, als kind, als jonge man later, via die godvrezende moeder en die godvrezende grootmoeder onderwezen is in de schriften die ook hem hebben wijsgemaakt tot zaligheid. En dat onderwijs dat draagt vrucht. En hij heeft zelf ook deel gekregen aan het ongeveinsd geloof. Nu, Paulus ontmoet hem dus nu opnieuw als hij weer in Lystra is. En dan let hij nauwkeurig op hem. Hij houdt hem goed in het oog. Hij wint ook allerlei informatie over hem in. Waarom? Omdat Paulus er eigenlijk op uit is om nog een reisgenoot te vinden. En dan met name een die niet zoals hij en zoals Silas Joden zijn van afkomst. Maar iemand die van Griekse afkomst is. Want ze zullen op hun reis niet alleen Joden ontmoeten, maar ze zullen ook Grieken, heidenen ontmoeten. En voor het contact met die Grieken acht Paulus het wenselijk dat er nu één bij hen zal zijn die dat contact met die heidense Grieken krachtens zijn eigen afkomst makkelijk zal kunnen maken. En vandaar dat hij over hem informatie inwint en dan blijkt dat die Timotheus een goed getuigenis ontvangt van de broeders in Lystra en de broeders in Iconium. En dan staat het bij Paulus vast, dan wil hij dat Timotheus mee zal reizen. Maar heeft Paulus dat dan te zeggen? Nee, Paulus heeft daar niets over te zeggen. Maar uit de brieven aan Timotheus is duidelijk dat Paulus het van de Heilige Geest weet. Dat Timotheus mee moet gaan. Want er zijn profetieën over deze Timotheus uitgesproken. En wie weet, aangezien Silas een profeet was, heeft de Heere het deze profeet Silas misschien wel geopenbaard. Dat Timotheus mee moest gaan in dienst van het evangelie. In ieder geval, in de eerste brief aan Timotheus schrijft de apostel Paulus over die profetieën die aangaande Timotheus vooraf gegaan zijn. En van Gods wegen weet de apostel dus dat Timotheus mee moet en hij maakt hem dat ook bekend. En dan is Timotheus ook gewillig om te gaan. Er is één bezwaar, hij is onbesneden. Dat lag een klein beetje voor de hand omdat hij een Griekse vader had. Maar dat zal problemen opleveren onderweg als ze met Joden in contact komen, want die zullen deze Timotheus nooit aanvaarden. En dus, om praktische redenen, laat Paulus Timotheus besnijden. Hij is tenslotte van moederskant ook nog een Jood. Dus het is niet hetzelfde als wat de judaïsten wilden, namelijk deze besnijdenis is nodig om voorwaarde voor de rechtvaardiging te zijn. Het is geen principiële daad, maar het is een praktische daad om de weg naar het contact met de Joden onderweg open te houden. En zo gaan er dus drie vanaf dat ogenblik op reis. Let u nog even op die drie. Want in de combinatie Paulus, Silas, Timotheus wordt ons opnieuw de wondere genade Gods geopenbaard. In de breuk Paulus, Barnabas wordt ons getoond de zondigheid en de verdorvenheid die ook in Gods kinderen nog overgebleven is. Maar in het feit dat de Heere deze drie, Paulus, Silas en Timotheus bij elkaar brengt, blijkt hoezeer de Heere een God van genade is. Daar is in de eerste plaats Paulus. Is het u niet altijd weer, als u er goed over nadenkt, een zaak van verwondering dat u deze man aantreft op de stoffige wegen door Klein-Azië, straks in Griekenland en straks zien we hem in Italië, om de boodschap van de Heere Jezus te verkondigen? Wat heeft deze man al niet gedaan in zijn leven om dat evangelie tot zwijgen te brengen? Wat heeft hij al niet gedaan om die naam van Jezus Christus uit te roeien en degene die hem beleden uit te roeien en om te brengen? Wat heeft hij een verwoestingen aangericht toen hij blazende dreiging en moord tekeer ging tegen degene die de naam van de Heere Jezus beleiden? Hij heeft ze uit hun huizen gesleept. Hij heeft ze gemarteld. Hij heeft ze in de gevangenissen opgesloten. Hij heeft ze ter dood gebracht. Hij heeft de gemeente Gods vervolgd. En nu spaart hij kosten nog moeite. Nu acht hij zijn leven niet belangrijk. Nu heeft hij maar één begeerte, om volledig in dienst te staan van deze Jezus die hij eerst vervolgde. Wat is er dan gebeurd in zijn leven? Is hij tot verandering van gedachten gekomen? Natuurlijk is hij tot verandering van gedachten gekomen, maar als u het zo zegt, zegt u het veel te zwak. De Heere is hem verschenen. En de Heere heeft in zijn duistere hart geschenen. En Christus heeft zich aan hem geopenbaard. En er kwam waarachtige bekering. En de vervolger werd een volgeling. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En zo is hij geworden een dienstknecht van het evangelie. Zo is hij geworden een boodschapper van die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. En wat hij eerst zocht uit te roeien, dat zoekt hij nu te bevorderen. Wat hij eerst zocht ten onder te brengen, dat zoekt hij nu met inspanning van alle krachten te bevorderen. En wat zegt dat? Dat deze eerste op die tweede zendingsreis, waar we even op letten, een toonbeeld van de onwederstandelijke genade Gods is. Oh ja, hij heeft gebreken zat. Hij heeft er ook over geklaagd. Ik ellendig mens. Hij heeft zichzelf er niet over verontschuldigd dat de geest van twist en tweedracht in zijn hart nog huisde. Ik, ellendig mens. Hij heeft gebreken zat. Maar het is niettemin een toonbeeld van de onwederstandelijke genade Gods. Moet ons dat niet met verbazing vervullen? Moet ons dat ook niet in het stof doen buigen als we zo'n grote genade verheerlijkt zien? Als we zo getuigen zijn in het evangelie dat de Heere zelfs van deze Saulus van Tarsen een verkondiger van de blijde boodschap kan maken? O, en wat moet dat ons met hoop vervullen, zou het niet? Er zijn er zoveel die zich nog verzetten tegen het evangelie. Er zijn er zoveel die onbereikbaar lijken voor de boodschap van Gods genade. Er zijn harten die wij misschien wel zouden willen openbreken. Harten van onze kinderen, harten van anderen in ons gezin, in onze familie. Maar die harten zijn gesloten en die harten zijn gegrendeld. En misschien zit hier ook wel iemand die in zijn eigen hart, in zijn eigen leven gewaar geworden is. Het verzet, de rebellie, de onwilligheid om voor de Heere te buigen. Wie zal dat ooit anders maken? Wie zal dat gesloten hart ooit openen? Wie zal dat verzet en die onwilligheid ooit breken? Wie zal dat onbesneden hart ooit besnijden? Wat bij de mensen onmogelijk is. De levensgeschiedenis van de apostel Paulus laat het ons zien. Is mogelijk bij God. Er was er geen één in de gemeente van Jeruzalem. Er was er geen één van al de apostelen des Heren. Er was er geen één waar dan ook die de Heren in oprechtheid vreesde. Die er kans voor zag om het hart van deze Saulus te breken, te vertederen, te winnen voor de Heren en voor zijn dienst. Als iemand al zou durven spreken over die naam onder de hemel tot zaligheid gegeven, als iemand ooit moed gehad zou hebben om tot Saulus van Tarsus daar 2, 3 woorden over te zeggen, dan was deze man opnieuw in woede uitgebriesd. En dan had hij opnieuw moord en doodslag willen veroorzaken. Maar in één ogenblik is de almacht en de genade des Heren genoeg om al zijn tegenstand te breken. En in een paar dagen tijd leert de apostel het in de eenzaamheid, in de duisternis, om te geloven met heel zijn hart in die zaligmaker Jezus Christus en in het bloed dat hij tot op dat moment onrein geacht had. En als God die verandering in zijn leven teweeg gebracht heeft, en hij krijgt dan een platform, een preekstoel, een synagoge, bima of wat dan ook, om te spreken, dan spreekt, dan verkondigt hij terstond Christus. Dat is de onwederstandelijke genade van de Heere, zoals die in deze ene zendeling tot openbaring brengt. En dan is daar Silas. Ja, je weet zoveel van Silas niet, zeiden we al. Een man die lang zoveel bekendheid niet heeft als Saulus. Een man in de schaduw. En als je van ze leest, dan is het altijd Paulus en Silas. Paulus en Silas, Paulus en Silas. Altijd de man op de tweede plaats. Geen eens een apostel. Heeft geen ene brief geschreven die in de Bijbel is opgenomen. Kon ook niet met datzelfde apostolische gezag spreken als waarmee de apostel Paulus kon spreken. Altijd nummer 2. En hij heeft er nooit over geklaagd. Maar hij is altijd tevreden geweest met de plaats die God hem gaf. Want hij had genoeg genade om ootmoedig te zijn. En dat leren we van deze Silas. Bij Paulus is het een toonbeeld van onwederstandelijke genade. Silas is een toonbeeld van ootmoedigmakende genade. Nooit was er wrevel in zijn hart dat hij altijd in de schaduw van Paulus stond. Nooit heeft hij gerebelleerd tegen het feit dat hij altijd de tweede was. Nooit heeft Silas strijd gevoerd met Paulus over gelijke rechten. Maar genade heeft hem tevreden gemaakt met de plaats die God hem aanwees. En met het werk dat God hem opdroeg. En zo is Silas schoon op de plaats waar God hem gezet heeft. Ziet u wel, de Heere maakt alle dingen schoon op zijn tijd. Paulus, toonbeeld van onwederstandelijke genade. De overwinnende kracht van de Heilige Geest. En Silas, een toonbeeld van ootmoedigmakende genade. Wat een schoonheid is dat als een mens die genade mag bezitten. Dat hij in zijn hart misschien wel eens die bestrijding heeft. Die afgunst. Die jaloezie. Waarom brengt een ander het verder dan ik? En waarom kom ik altijd achteraan? Ook in de genade soms. Dat er anderen meer van de Heere leerden. En dat er anderen verder gevorderd en geleid zijn. En dat de Heere hen daar en daar een plaats gaf. En tot dat en dat werk riep. Terwijl je zelf, ja, waar ergens in dat gebouw ingemetseld zit. In ieder geval niet in de voorgevel, maar in een van de achtermuren. En dan toch genade te ontvangen om met ootmoedigheid bekleed te zijn. Zo is Silas een sieraad voor de Heere en in de kerk des Heeren. Want de Heere maakt alle dingen en al zijn christenen schoon op zijn tijd en op hun plaats. En dan is er Timotheus. En wat weten we van Timotheus? In ieder geval weten we 3 dingen van hem. Hij was jong. Hij was nogal wat timide. En hij was zwak. Die dingen openbaart de Heer in zijn woord. Hij was jong. En dat was zeker in die tijd een punt van bezwaar. In die tijd werd de jeugd niet zo meegerekend. Tegenwoordig is dat anders. Tegenwoordig heb je zo wat de gedachte als je 25 geweest bent dat je het al gehad hebt. Dat je al op de andere kant van de verkeerde kant van de heuvel bent. Je gaat al naar beneden. De jeugd, de jonkheid. En zo wil de jonkheid en zo wil de jeugd ook graag meegerekend worden. Maar vroeger lag dat een beetje anders. Toen was er nog respect voor het grijze hoofd. Vroeger was er nog respect voor de ouderdom. En rekende men ook met de wijsheid van de ouderdom. En daarom was de jeugd van Timotheus eigenlijk wel een bezwaar. Paulus schrijft daarover: niemand veracht uw jonkheid. Dus dat was een punt in zijn nadeel. Zo'n jonge man die alles nog moet leren, die nog zo onervaren is. En in de tweede plaats, hij was nogal vreesachtig. Een neiging om zich altijd maar een beetje terug te trekken. Een ander maar aan het woord te laten. Er zijn teksten in de brieven die daar duidelijk van spreken. Vreesachtigheid. Weer een punt in zijn nadeel. En in de derde plaats was hij nogal zwak, lichamelijk zwak. Paulus heeft het over zijn menigvuldige zwakheden. Nou, neem die 3 nou eens bij elkaar en dan zegt hij: is dat nou een man die op zendingsreis moet? Is dat nou een man die mee moet op een reis waar zoveel ontberingen zullen zijn en waar zoveel gevaren zullen zijn? Een man met lichamelijke zwakheden, een man die een beetje teruggetrokken is en dan ook nog iemand die jong is, die daarom al niet in tel is en die daarom eigenlijk, waarom ze daarom ook niet naar hem zullen luisteren. En toch, Paulus wil dat hij mee zal gaan, maar Paulus weet dat van de Heilige Geest. Toch heeft de Heilige Geest hem uitgekozen. Wat zegt dat? Paulus, toonbeeld van onwederstandelijke genade. Silas, een toonbeeld van ootmoedigmakende genade. Timotheus, een toonbeeld van het feit dat Gods kracht in zwakheid wordt volbracht. Want de Heere kijkt niet naar de sterken en de Heere kijkt niet naar de machtigen. Die hebben geen plaats in zijn koninkrijk. Daar is hij niet op uit. Maar hij ziet naar die mensen die geen kracht hebben en die zichzelf ook leren afkeuren. Toonbeeld is die Timotheus dat onze bekwaamheid niet uit onszelf is, maar uit God. En Timotheus zal zichzelf ook wel eens ongeschikt gevonden hebben. Ik denk dat daarom de brieven van Paulus aan Timotheus later iedere keer weer aansporen om moed te grijpen. En dat het allemaal weer opnieuw aansporingen zijn om niet zo teruggetrokken te zijn en niet zo vreesachtig te zijn enzovoort. Timotheus heeft zichzelf helemaal niet op de voorgrond willen plaatsen. Hij voelde zelf goed genoeg aan dat de taak waartoe hij geroepen werd hem keer op keer de krachten te boven ging. Hij achtte zichzelf om allerlei redenen ongeschikt. Dan weer zag hij op zijn jonkheid. En Paulus moet zeggen, Timotheus, maakt daar geen punt van. Laat niemand uw jonkheid verachten. Dan weer zag hij zijn vreesachtigheid. En Paulus zei tegen hem, Timotheus, God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid. En dan weer zag hij op zijn zwakheden, zijn lichamelijke zwakheden. En dan kon hij zowat de dagtaak niet beginnen. En Paulus zegt, neem een weinig wijn om uw menigvuldige zwakheden. Iedere keer moet hij opnieuw aangespoord worden. Opdat we het zouden weten dat God gebruik maakt van ongeschikte mensen. Timotheus, als hij een psychologische test had moeten ondergaan, het zou grandioos mislukt zijn. Maar de Heilige Geest heeft hem uitgekozen tot het werk ter bediening. En het ging hem elke dag boven zijn kracht. Hij kon het nooit volbrengen. Maar heeft hij geleerd van de apostel Paulus meer, heeft hij geleerd van de Heilige Geest. Onze bekwaamheid is uit God. En daarom al keuren we onszelf af. En al zijn we ook ongeschikt naar de normen van de wereld, daarmee is nog niet gezegd dat de Heere ons afkeurt. Als de Heere ons afkeurt, gemeente, dan is dat om andere redenen. U moet niet zeggen dat u geen gaven hebt. U moet niet zeggen dat er niets in u is en niets van u kan uitgaan omdat u te zwak bent of te vreesachtig of te jong of te oud of wat we dan ook maar kunnen aanvoeren. Er zijn van die kinderen des Heren die altijd in hun schulp kruipen. Die altijd proberen weg te kruipen. En altijd proberen incognito, onbekend door het leven te reizen. Een woord spreken voor de Heren en voor zijn dienst. Ach, er is zoveel vreesachtigheid in hen. En dan zien ze weer op dit bezwaar en dan zien ze weer op dit bezwaar. Maar u hebt geen recht om zo te handelen en zo te spreken, zolang de Heere nog zegt dat zijn kracht in zwakheid wordt volbracht. Acht u zichzelf maar ongeschikt. En u bent het ook. Maar de Heere roept nooit een mens omdat hij geschikt is van tevoren. De Heere bekeert nooit een mens. De Heere neemt nooit iemand in zijn dienst, op welke plaats en in welke functie ook, voordat die mens geschikt is. Hij roept ze, hij neemt ze in dienst en dan geeft hij hen zoveel genade dat in hun leven ook zal blijken. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Nu gemeente, zo zien wij in het gezelschap dat hij eerst die tweede zendingsreis gaat maken al een duidelijke openbaring van wat Gods genade vermag, van wat Gods genade van een vijandig zondaar maakt, van wat Gods genade van een zwak en nietig mensenkind maakt. We zien Gods genade die onwederstandelijk is, Gods genade die ootmoedig maakt, Gods genade die in zwakheid volbracht wordt. En nou gaat het er natuurlijk om dat wij ergens ook een plaats krijgen in dat werk, in dat plan, in dat heilswerk des Heren. Niet in die zin dat we allemaal zendingsreizen gaan maken, niet in die zin dat we allemaal apostelen of dienstknechten van het evangelie worden, maar wel in die zin dat wij in de dienst des Heren staan, waar dan ook. Op welk achteraf postje misschien ook. Wel dat wij door die geest der genade worden bearbeid. En wel dat wij deze drie geheimenissen in beginsel leren kennen. Het geheimenis van de onwederstandelijke genade. Dat God ons inwint. En dat God ons in ons verzet ter neerwerpt. En dat God ons zijn genade onwederstandelijk bewijst. En die ootmoedig makende genade. En die genade die ons leert leven uit dat beginsel. In die wetenschap. In dat vertrouwen. Als we onszelf afschrijven en ongeschikt achten. Heere, maar nu wordt uw kracht in zwakheid volbracht. Kennen we er wat van? Van die heilgeheimen? Van die werkingen van Gods geest? Van die zaligmakende genade Gods? Of staan we er buiten? Staan we helemaal niet in zijn dienst? Leven we nog helemaal voor zijn rekening? Wat zijn we dan? Waar gaan we dan heen? Op wat voor reis bevinden we ons dan? Dringt dat wel genoegzaam tot ons door? Als dat genoegzaam tot ons doordringt, dan zullen we ons haasten om behoud te vinden. Maar als wij door die genade Gods aangeraakt zijn, oh, dan hoeven we geen Paulus te wezen allemaal, dat werd Silas ook nooit. En dan hoeven we geen Silas te wezen allemaal, dat werd Timotheus ook nooit. Maar als we dan maar mee mogen gaan en getrouw bevonden worden op de plaats waar de Heere ons gesteld heeft. Amen. Psalm 37, het tweede vers.
Heere, wilt gij u over ons ontfermen? Wilt gij ons uw genade bewijzen? We zagen hoe u dat deed in het leven van deze drie zendelingen die op hun tweede zendingsreis het evangelie mochten gaan uitdragen. Hoe gij op een onwederstandelijke manier genade verheerlijkte. Hoe gij op een ootmoedigmakende manier genade verheerlijkte. En hoe gij uw kracht in zwakheid ging volbrengen. Heren, en dan valt alles van de mens erbuiten. Dan kan niemand eindigen in de mens. Dan kan niemand eindigen in zichzelf. Dan kan iedereen alleen eindigen in onverdiende genade van Gods kant. Heren, wij bidden van u dat u ons dat heilgeheim wilt leren. En dan weet u wel wie we zijn en dan weet u wel hoe u het ons leren moet. U deed het bij Silas weer anders dan bij Paulus en bij Paulus weer anders dan bij Timotheus. En zo zult u dat werk wel blijven doen, heren, vol variatie en daarin ook vol schoonheid. Maar, heren, wij bidden van u dat u het doen wilt. En dat u er nog velen die nu nog niet u vrezen, wilt overbrengen uit de duisternis in uw licht. En dat u ze tot genade en kennis van uw genade wilt brengen. Dat u er nog velen wilt brengen, heren, tot die kennis van Christus. En dat u uw volk getrouw wilt maken en bekwaamheid wilt geven om te spreken, rekenschap te geven van de hoop die in hen is. Opdat er van het leven van hen die u vrezen wat uit mag gaan. En dan zal dat bij de een op een andere manier gebeuren dan bij de ander. En dan zal de een meer kunnen zeggen dan de ander. En de een zal vrijmoediger zijn dan de ander. Paulus was vrijmoediger dan Silas. En Silas wellicht vrijmoediger dan Timotheus. Maar heren, daar hangt het niet van af. Geef gij genade, getrouwmakende genade. Geef gij uw geest, opdat uw kerk uw naam mag grootmaken, uw deugden mag verkondigen, uw werken mag prijzen. En opdat zo in deze wereld het bekend mag worden gemaakt dat er een God van genade is voor verlorenen. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 28, het zesde vers. Psalm 28, het zesde vers. God geeft zijn gunstvolk moed en krachten. Hij zal in weerwil allermachten zijn rijksgezalfde staag behoen. Thank you. Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.